Leuk dat u luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
Deze week deel 4 van onze serie over de wederopbouw van Limburg. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jos Scholz. Hij vertelt over zijn boek Het Paradijs op Aarde, waarin hij verslag doet van zijn grote onderzoek naar de geschiedenis van het Ignatius College, tegenwoordig bekend als Huize Boslust, in Valkenburg aan de Geul. Zo krijgen we in vogelvlucht een beeld van de lange geschiedenis van dit pand, leren we meer over de nazischool die er gevestigd was en krijgen we zelfs een inkijkje in het leven van een leerling van deze school. Bedankt dat u dit interview wil doen voor de LGOG-podcast. Zou u zich eerst kort willen voorstellen?
Ik ben Jos Scholz, 63 jaar jong en woon in Valkenburg aan de Geul. Ik ben afgestudeerd eerste graad docent geschiedenis. En sinds 1999 ben ik zzp'er. En mijn bedrijfsactiviteiten zijn freelance tekstschrijver, kunstschilder met galerie aan huis en eigen cursisten tekenen en schilderen. En kort geleden heb ik mijn levenswerk, het geschiedenisboek Het Paradijs op Aarde, in eigen beheer, maar wel op professionele en tegelijk idealistische basis uitgegeven.
We gaan het vandaag over uw boek hebben. Hoe heet dat boek en waar gaat het precies over?
Ja, de hoofdtitel is Het Paradijs op Aarde. En het gaat over de gehele geschiedenis van 1894 tot 2019 van het Ignatius College, dat tegenwoordig Huize Boslust heeft. En is gelegen in de Valkenburg en Geul in de groene buurt Broekum Noord. Dit is een heel belangrijk gebouw. Het is gesticht door de Duitse jezuïeten die ten tijde van de cultuurkampf in de jaren 70 van de 19e eeuw uit Duitsland zijn gevlucht naar onder andere kasteel Wijnandsrade. En van daaruit hebben ze dat gebouw gebouwd. En het was een tweeledig doel, zou ik maar zeggen. In de eerste plaats was het een grootste en belangrijkste studiecentrum van de hele orde ter wereld. Want het is een wereldorde. En in de tweede plaats dienen we het als seminarie. Er waren heel veel beroemde geleerden die ook buiten in orde beroemd waren. Heel veel schrijvers, maar ook astronomen, natuurkundigen. Het is een heleboel wetenschappen werden beoefend. Het begint eigenlijk al met de cultuurkampf in Pruisen. En de regering, onder leiding van Bismarck, vond dat bepaalde ordes en congregaties van zusters te veel macht hadden in de maatschappij. En die werden op een gegeven moment verjaagd, terwijl er werden allerlei wetten uitgevaardigd die hun leven zuur maakten, zou ik maar zeggen. Die konden ze of hun activiteiten beëindigen of vluchten naar het buitenland. En daar begin ik mee om dat een beetje in een historische context te plaatsen. En veel van die ordes die vluchten naar de buurlanden, omdat ze ervan uitgingen, ja, over een aantal maanden gaat de storm wel wat liggen en dan kunnen we weer terug naar Pruisen. Maar dat is dus niet gebeurd en hebben ze zich op een gegeven moment hier gevestigd. En vandaaruit hebben ze verder gemissionariseerd, zou ik maar zeggen, in de hele wereld. Zoals ik eerder al zei, zij vestigden zich tijdelijk in kasteel Wijnandsrade, maar dat werd daar te klein. Dat was de tijd van het rijke Roomse leven. Heel veel nieuwe roepingen. Dat zou je tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen. En de paters die deden alles te voet. En ze waren toch op zoek naar een nieuwe locatie waar ze nieuw konden bouwen. En er moest een station in de buurt zijn. En station Valkenburg, dat ligt op 6 kilometer afstand van kasteel Wijnandsrade. Dus toen kwamen ze op het idee van daar in de buurt kunnen we misschien bouwen. En zo is het dan gebeurd.
Uiteindelijk heeft u het dan ook over de Tweede Wereldoorlog. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het pand ook een belangrijke functie gehad eigenlijk voor de Duitse bezetter. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, dus het is een enorm complex. Hè? Alleen al het front is 95 meter lang. Dus heel groot en ook heel multifunctioneel. Dus je kunt je voorstellen dat dat gebouw wel eens ingepikt zou kunnen worden door de bezetters. En dat verwachten de Duitse jezuïeten dan ook. Maar voorlopig gebeurde dat niet. In 1942 was het dan zover. Toen werd het gebouw zeg maar in beslag genomen door de nazi's. Eerst een gedeelte van het gebouw, wat heel weinig mensen weten. Er was in mei 1942 werd er een soort hospitaaltje ingevestigd door de Duitsers. Want het gebouw lag gedeeltelijk leeg, want de paters en studenten waren natuurlijk dienstplichtig, zal ik maar zeggen. Die moesten vechten in de oorlog of ze waren verpleger. Maar in juli 1942 werd het gebouw dus in beslag genomen. Eerst alleen de inboedel. Daarna ook het gebouw. En daar hebben de nazi's er hun Reichsschule für Jungen in gevestigd. Dat was de enige voor jongens in Nederland. Ze werden daar opgeleid voor toekomstige heersers van het grote Duitse Rijk.
En die jongens die daar naar school gingen, die zouden uiteindelijk in het Duitse leger de grotere functies krijgen. Daar werden ze voor opgeleid. Was er een bepaalde eis waar die jongens aan moesten voldoen?
Ja, het was een elite school. Je kwam er niet zomaar. Dan moet ik er wel even bij zeggen dat de sociale status van hun ouders had geen ten nauwelijks invloed op de toelating. Vaak wordt er gedacht van, oh, die jongens moesten heel erg sportief zijn, voldoen aan een rassenkenmerk. Daar zal ik daar iets over zeggen. Maar naar mijn bevinding waren ze op HBS of gymnasiumniveau. En HBS is tegenwoordig ateneum. Dus het waren niet zomaar jongens. En hun leeftijd varieerde van ongeveer 11 tot 18 jaar. En de selectie begint eigenlijk met een rassenkeuring, gevolgd door een strenge medische keuring en examens. De studenten moesten voldoen aan de kenmerken van het niet bestaande, zeggen we nu, Arische ras. Sportief, lang, slank, blond en blauwe ogen. In Europa was de term Ariër in de 19e eeuw eigenlijk al een aanduiding voor de Indo-Germanen, die duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling uit het oosten naar Europa kwamen om hier te wonen. En de 19e eeuwse rasleer werden de nazi's, zo noem ik het dan, gecultiveerd, waarbij deze zich superieur achten aan andere rassen. Want zo werden de jongens ook opgeleid. Hè. Jullie zijn beter dan de anderen. En de studenten aan de Reichsschule moesten voorts persoonlijke kwaliteiten bezitten. Want je kunt wel sportief zijn en slim, maar je moet ook discipline hebben en gehoorzaam zijn en gemeenschapsgevoel hebben en verantwoordelijkheidsgevoel. En ze werden uiteraard op de Reichsschule gehersenspoeld. Duits was ook de voertaal op school en dat vond Mussert, de leider van de NSB, die vond dat helemaal niks. En hij vond sowieso die Reichsschule te Duits, te on-Nederlands. Maar ja, ze werden dus inderdaad geleidelijk aan opgevoed om dan later die belangrijke functie te krijgen. Maar 2 jaar later moest de school alweer vertrekken. Hè. Een paar maanden geleden heb ik een e-mail interview gehad met een jongman van de Reichsschule. Die man is intussen 90, met een heel goed geheugen. Die heeft me een leuk verhaal verteld via e-mail. Hoe hij die school ervaren had, maar hij vond dat niet zo'n prettige school, moet ik zeggen. Vaak, die jongens die naar die school gingen, vaak waren de ouders lid van de NSB. Dus die jongens moeten ook eens een uniformpje rondlopen en zo ging het dan. Maar deze jongen, zijn familie was afkomstig uit het Heuvelland. Ik noem die jongen dan maar Louis, dat is een synoniem. En hij wist helemaal niet wat voor school of dat was. Niemand heeft hem dat verteld. En van de toelatingsprocedure herinnerde hij zich alleen dat hij uitvoerig werd bekeken, fysiek neem ik aan. Hij vertelde bijvoorbeeld ook over de schoolvakken. Hij vertelde ook leuke dingen, bijvoorbeeld over muziek, tekenen, biologie en sport die hij liefst deed. Want die vakken die lagen hem het beste. En hij had een Nederlandse muziekleraar die erg sympathiek was en niet militaristisch ingesteld. En de sportleraar, dus hij was heel openhartig. Die had de gewoonte, en ik citeer hem nu, de jongmannen te kleineren en te bespotten. Ik vond hem een zeer akelige persoon. En Duits kregen ze extra les in. Veel tijd werd besteed aan buitensport, marcheren. Want die jongens die liepen ook door Valkenburg, hè. Exerceren en de zogenaamde veldspelen. Maar zij droegen dus geen wapens. Ze hebben dus nooit schietles gehad.
Nee.
In de Reichsschule niet, tenminste. En ze hadden een hele aardige tekenleraar. En hij was de enige leraar die een burger gekleed ging. En ze hadden een leraar Duits, was een zachtaardige jonge man met een buikje, werd door mijn klasgenoten gepest en een korte tijd is hij vertrokken. Dus het blijven dan toch kinderen, hè? De school, ik citeer Louis nu verder, de sfeer op school was naar mijn belevenis geforceerd. Maar hij kijkt natuurlijk wel met de ogen van nu terug, hè, om het er wel even bij vermelden. Soms gespannen, je moest flink zijn. De sfeer was dringend wat betreft het lichamelijke presteren. Je moest gehoorzamen en je houdt aan de regels, zoals ik in het begin al zei. En de sfeer die vond ik ja, onaangenaam en belastend. Het was militaristisch en in bepaalde opzichten spartaans. En dan vroeg ik hem, had hij ook vriendjes op school? Nee, hij had geen vriendjes. En met de buitenwereld was weinig contact. En toen vroeg ik hem, hoe het daar de schooldag verlopen was. Want zij vluchtte dus naar Keulen. En Keulen was voor een groot deel verwoest door geallieerde luchtbombardementen. Dus hij moest dat gezien hebben. Kan niet anders. En dan vroeg ik hem hoe hij dat ervaren heeft. Onderweg zag ik druk militair verkeer. Wat ik dacht, weet ik niet meer, het overkwam me. Dus het viel mij op dat hij helemaal niets zei over de enorme verwoestingen als gevolg van de geallieerde bombardementen. Want de nazi's werden de laatste toe door Hitler nog wijsgemaakt dat ze toch de oorlog gingen winnen. En die jongens die moesten zich eventueel doodvechten. Hè? Dat was nu eenmaal zo. Dus kennelijk had hij dat uit zijn geheugen verbannen. En dan vroeg ik hem van, veel van die jongens van Drijfschule werden dus gevangen genomen door de geallieerden. En hij zelf was niet gevangen genomen, maar hij had zich aangegeven in Duitsland. Want ze moesten dus verder vluchten in Duitsland, naar het noorden van Duitsland toe, omdat ze zich daar veilig waren. Ik ben correct behandeld en direct na de aangifte ben ik ondergebracht in een groot huis, waar ook andere jongmannen verbleven. Hoe lang weet ik niet meer, misschien wel een maand. En in de zomer 1945 kwam hij pas terug aan zijn eigen woonplaats. Hij werd nergens toegelaten op scholen. En toen kwam hij toch terecht op de ambachtsschool. En mocht daar beginnen als leerling automonteur, dus ver onder zijn niveau, om het maar zo uit te drukken. Ik ben niet gepest, maar één keer onverwacht hard in mijn gezicht geslagen. Landverraders werden vooral in de eerste jaren na de oorlog slecht behandeld. En die jongmannen natuurlijk ook. Nu komt de moraal van zijn verhaal. En ik citeer hem weer. De Rijksschuletijd is een verloren deel van mijn jeugd. En bepalend geweest voor het verder verloop van mijn leven. Ik hoopte dat Duitsland de oorlog zou verliezen, want dan was ik van de Rijksschule verlost. Hoezo Rijksschule, één groot avontuur? Die man ziet het heel anders. En ik vond het fijn dat hij me toch door bemiddeling van zijn zoon, moet ik er wel bij zeggen, dat hij me op deze manier toch uitvoerig zijn verhaal had gedaan. Want in het begin wilde hij niet, want hij voelde zich overvallen. Ja, uiteindelijk heb ik toch deze informatie losgeweekt. En dat is toch wel belangrijk, denk ik, voor een goede aanvulling op de geschiedschrijving.
Hoe eindigde die school?
Ja, naar mijn overtuiging zijn zij moeten vluchten op Dolle Dinsdag. Dat was 5 september 1944.
Ja.
Dus precies 2 jaar nadat de school geopend was. Toen zijn ze moeten vluchten omdat het gerucht verspreid was dat de geallieerden in Nederland was. Het gerucht werd verspreid vanuit Engeland, de regering die in Engeland zat, die gevluchte regering. Maar het was dus niet zo. Dus er was al een beetje een overwinningsroes in het nog bezette Nederland. En de Duitsers die pakten hun biezen. En toen zijn ze dus gevlucht naar Duitsland. En de jongens, ik heb een film gezien, daar stonden de jongens te wachten op het perron in Valkenburg. Die gingen ze met de trein naar Aken, en van daaruit naar Keulen. Dan met de tram naar Bensberg. Daar wilden ze de Rijksschule voortzetten, omdat ze waanden dat ze daar veilig waren, zeg maar. Dus ze zijn abrupt moeten vertrekken met achterlating van alles. Alleen de belangrijkste spullen hebben ze dan nog mee kunnen nemen.
Het gebouw bleef natuurlijk daarna achter. Wat gebeurde er toen met dat schoolgebouw?
Het schoolgebouw, je kunt zich voorstellen dat de school dan leeg lag. Maar ik heb uit een interview met een man heb ik gehoord dat omwonenden veel geplunderd hebben. Want er zijn wel eens van die nazi's af, gaan we eens wat stelen. Zo gebeurt dat tegenwoordig ook nog. Verder heb ik gelezen in een Amerikaanse bron. Er kwam op een gegeven moment na de oorlog kwam er een Amerikaans evacuatiehospitaal. En daar heb ik een brief gelezen. En daar stond in van dat er duidelijk sporen waren van dat er flink geplunderd was. Dus stond het gebouw dus eventjes even leeg. En vervolgens nam de plaatselijke ordendienst nam het gebouw in bezit eigenlijk om daar gearresteerden foute Nederlanders, zoals ze dan genoemd werden, landverraders op te sluiten. En gelijktijdig met hen kwam al het Amerikaanse evacuatiehospitaal, de ordendienst met hun gevangenis. Die hebben maar een aantal weken daar verbleven. En het evacuatiehospitaal is er gebleven van oktober 1944 tot begin maart 1945. Want als een leger verder trekt, dan gaat het, dat is een hospitaal, trekt met de legers mee, achter de legers aan, zal ik maar zeggen. En dat is er toen vervolgens mee gebeurd. En wat er nog meer is gebeurd, in de nasleep van de oorlog, dus die Amerikanen waren toen weg. Toen werd het gebouw gebruikt als kamp voor repatrianten. Want enkele duizenden, honderdduizenden, moet ik zeggen, Nederlanders, die zaten nog in Duitsland na de oorlog en die moesten allemaal terug. En die kwamen toen terug, al of niet met ziektes, noem maar op. En die verbleven zolang bij particulieren in huis of in grote gebouwen. Ze moesten dus wachten tot zij naar huis konden, want Zuid-Limburg was het eerste bevrijd. Dat was want die bevrijding die gebeurde vrij langzaam. Dus die moesten wachten tot ze terug konden. Sowieso fysiek moesten gewacht worden, want als er bruggen zijn opgeblazen en rails, en er was geen benzine, noem maar op, nauwelijks vrachtwagens om het terug te brengen, ja, dan moeten zij dus wachten. Dat is dat dus repatriëringskamp geweest. Ook een heel groot kamp was dat. Het grootste van Zuid-Limburg trouwens. En vervolgens kwam een beetje een donkere tijd waar we heel weinig van weten, maar ik heb er toch een hoofdstuk over kunnen schrijven. Er werd een interneringskamp. Eerst voor 1000 niet veroordeelde foute vrouwen. Er zijn heel weinig mensen die dat weten.
Ja.
En na een aantal maanden zijn die verplaatst naar een kamp, naar een gevangenis in Tilburg. Toen werd het interneringskamp voor mannen, dus ex-NSB'ers, ex-SS'ers. Maar er zaten dus ook mensen die illegaal bijvoorbeeld een varken hadden geslacht en verkocht, want dat mocht helemaal niet. Dus die zaten daar allemaal bij elkaar. Er waren er in zijn totaliteit op de nodige duizenden. En dat heeft bestaan tot ongeveer 1948, precies weten we dat niet. Toen heeft het jarenlang leeggelegen. En toen hebben de zusters Franciscanesse van de heilige Jozef, die in de jaren 70 van de 19e eeuw ook uit Duitsland zijn moeten vluchten, die hebben het van de rechtmatige eigenaren, de Duitse jezuïeten, gekocht in 1961. De zusters die gingen na 20 jaar gingen die weg. Ze hadden het gebouw trouwens in gebruik genomen als hun belangrijkste moederhuis. Maar ook werd er een bejaardentehuis ingevestigd, dat heette Huize Boslust, zo is het nog steeds bekend, voor particuliere leken, zeg maar, leken met, die dan verblijf daar vooral zelf moesten betalen. Met de jaren 80 zijn ze daaruit vertrokken en die hadden aanhangers van de Maharishi uit Vlodrop, die hebben het gebouw gekocht en het ingericht om er transcendente meditatiecursussen te geven. Dat was een techniek die de Maharishi Yogi had ontwikkeld. En er was ook een gezondheidscentrum. Ook die bleven niet weer. En in de loop van deze eeuw zijn die geleidelijk vertrokken. Alleen de beheerder is er gebleven. Een inwonende beheerder. Hij was dus aanhanger van de Maharishi. En die is dus gebleven. En het gebouw is gekocht in 2010 door een ontwikkelingsmaatschappij. En de bedoeling is dan nog steeds om een luxe wellnesshotel in te vestigen. Maar de beheerder Wolfgang Meukel, die naam wil ik best wel zeggen, want ik noem hem in mijn boek Mr. Boslust. Wat die man allemaal in zijn eentje gedaan heeft, is geweldig om het zo lang te beheren, jarenlang. Ja, de bedoeling is dan dat er dus dat wellnesshotel in wordt gevestigd. En Wolfgang is dus een Duitser die is teruggegaan naar Duitsland in maart 2018. En sindsdien zijn er meerdere beheerders die niet inwonend zijn, maar die het wel beheren. Dus een afwachting dat er toch een nieuwe exploitant of eigenaar wordt gevonden. Dus men achter de schermen schijnt men heel erg druk bezig te zijn met het gebouw. Maar ja, het is gewoon in verval en dat is heel erg jammer, vind ik zelf. Het is altijd een belangrijk gebouw geweest. En het heeft ook een hele belangrijke cultuurhistorische waarde.
Ja.
Niet alleen voor Valkenburg en de Geul, maar voor de hele regio.
Was dat ook een reden voor u om dit boek te schrijven, om te laten zien hoe bijzonder dit gebouw is?
Ja, de aanleiding is eigenlijk iets heel anders. Ik woon zelf sinds 2002 in de nieuwe straat Michael Eslaan. Officieel heet die professor Michael Eslaan. En ik was natuurlijk als historicus geïnteresseerd, waar komt de straatnaam vandaan? Want ik was toevallig de allereerste bewoner van deze straat, want de straat was nog helemaal niet geasfalteerd. Was er gewoon nog niets. En daar heb ik informatie op gevraagd. En het bleek dus dat die Michael S., dat was een Duitse jezuïet. Hij was ook astronoom en professor aan het Ignatius College. En hij was bovendien directeur van de Sterrenwacht. En vanaf de straat kun je die goed zien. Ja, daar ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. Dat is wel interessant. En ook andere straatnamen hier vlakbij die ook naar priesters zijn genoemd. Maar ik was ook geboeid door wat zich achter die haag bevond. Want er stond een haag om dat complex heen van wel 5 meter hoog. En dat die arme beheerder die met de heggenscherp op heeft leiden, dat beetje te onderhouden wat helemaal dit kon, zeg maar. Dus ik was ook geïnteresseerd in dat gebouw, want je hoort er verhalen over. En je bent erin geïnteresseerd. Ik denk, dan ga je eens een keer een artikel daarover schrijven. En dan plaatsen in een jaarboek van de Heemkundevereniging. En op een gegeven moment was er een nieuwjaarstoespraak van de toenmalige burgemeester Martin Eurlings. Dat ging over de toekomst van Huis Boslust. En dat was de directe aanleiding voor mij om dieper in de geschiedenis van dat pand te duiken. En ik begon te verzamelen met materiaal te verzamelen begin 2012. En mijn boek is uitgekomen in oktober 2020. Dus mede door mijn nieuwsgierigheid als historicus en onderzoeker is het onderzoek eigenlijk uit de hand gelopen in de goede betekenis van het woord. En het is een standaard boekwerk geworden, waar nog nooit iemand over geschreven had, over de hele 125-jarige geschiedenis van dit pand. En als je nu de reacties hoort van mensen, ja, iedereen vindt het geweldig dat dit boek verschenen is. Dus geeft mij natuurlijk ook een goede voldoening.
Het is natuurlijk een hele zoektocht voor u geweest om al die informatie bij elkaar te krijgen.
Ja, want je begint, ja, het is geen goed Nederlands, maar je begint met niets. Het begint alleen met de straatnaam. Want ik kom dus in een andere gemeente, dus het gebouw kende ik helemaal niet van tevoren. Maar je bent nieuwsgierig en je bent er toch doorzetter en je wil dat zo graag. En mensen vinden het altijd leuk om je informatie te verspreiden. En de vraag die wil zeker wel een interview geven en die heeft nog oude foto's. En op internet heb ik het veel gevonden en ik heb heel veel archiefonderzoek gedaan. Literatuur, Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse literatuur. 55 interviews afgenomen. En uiteindelijk heb ik het toch als een lopend verhaal in 9 hoofdstukken kunnen samenvatten. Het is voor mij dan een mooie gelegenheid om op deze manier iets aan de plaatselijke geschiedenis toe te voegen. Maar ook om deze buurt, Broekum Noord, die van oudsher een slecht imago heeft, om op deze manier de buurt een beetje op te vijzelen, zal ik maar zeggen.
Nou, heel erg bedankt dat u informatie over dit boek hebt willen delen in de LGOG-podcast. Maar als ze dus meer willen weten over het gebouw, dan moeten ze uw boek lezen.
Ja, dan kunnen ze het beste gaan naar mijn website www.joscholtz.nl. Dan vinden ze alle informatie en ik vond het ook een genoegen om dit interview te geven.
Gelukkig, dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 20 van de LGOG-podcast. Onze grote dank gaat uit naar Jos Scholz voor het doen van zijn verhaal. Wilt u dit boek lezen? Bezoek dan de website van Jos. Daar kunt u het zelf aanschaffen. Dit was de laatste aflevering van 2020 en tevens de laatste aflevering van seizoen 1. Volgend jaar zullen we weer aan de slag gaan met nieuwe onderwerpen en in gesprek gaan met nieuwe gasten. Bedankt voor het luisteren naar dit seizoen. Wij wensen u een geweldig 2021.